Max Verstappen heeft voor de tweede keer zijn Formule 1 loopbaan de Grand Prix van Monaco gewonnen. Nou, het begin van de wedstrijd was al een beetje tam. Uiteindelijk kwam de regen in het spel, de late bui, die zette alles op zijn kop. Maar Verstappen hield alsnog het hoofd koel en kwam als winnaar over de meet. Ja, Ronald, we zijn nu een paar uur verder. Het is donker in Monaco, maar de race was wel een spektakel, hè?
Ja, het is donker in Monaco. Betekent dat het feestgedruis in volle gang is, trouwens, achter mij. Ik reek niet al te veel van mee, maar zal vast ook een geweldig toetje van de race zijn. Dat raceweekend zelf was inderdaad fantastisch, toch wel gedenkwaardig. De kwalificatie, nou, we hebben het gisteren uitgebreid over gehad. Echt een spektakelstuk, misschien wel de mooiste kwalificatie van de afgelopen paar jaar. Dan de race, vaak een optocht in Monaco. Maar je zei het al, de regen heeft een handje geholpen. Al was ook die dreiging van regen was eigenlijk al genoeg om het interessant te maken. Ik noemde het een beetje een soort van stare-down tussen Aston Martin en Red Bull vooraan. En dat komt omdat Max op medium stond, Alonso op hard. En het was een beetje een kwestie van ja, wie gaat als eerste met de ogen knipperen, wie gaat als eerste naar binnen moeten, omdat de slicks gewoon, ja, dat daar niks meer van over is. En dat is ook meteen waar Max een hele goede zaak gedaan heeft vandaag en waar hij de race voor een groot deel gewonnen heeft. Dat hij de mediums zo lang goed heeft gehouden dat hij het kon redden tot aan de regen. Nou, toen die regen eenmaal kwam, je kwam bijna ogen en oren tekort met allerlei momentjes. En het meest opvallende daarvan vind ik misschien nog wel dat we en helemaal geen safety car hebben gehad. Bert Mailander hoeft vandaag niet betaald te worden. En dat we ook helemaal geen code rood hebben gehad. En dat is ja, voor een Monaco Grand Prix sowieso opvallend. Maar zeker voor een Monaco Grand Prix in deze omstandigheden. Dus ja, misschien ook wel een klein complimentje naar de coureurs. Al zag ik een niet nader te noemen collega van ons al zeggen, Lance Stroll heeft wel aardig zijn best gedaan om er toch nog een safety car van te maken. Maar ja, dat geheel terzijde.
Ja, nou, uiteindelijk pakte Max de overwinning, zijn 39ste. Dus dat schiet mooi op. Ja. Wat gaf uiteindelijk de doorslag voor zijn zegen?
Ja, nou, 39 hè, is ook een record. Hè. Hij staat nu op eenzame hoogte als het gaat om overwinningen voor Red Bull. Is Sebastian Vettel voorbij. Wat gaf de doorslag? Wij hadden na afloop in het Energy Station, eigenlijk hier achter mij aan die kant, een uitgebreide mediasessie met Christian Horner. En die liep er eigenlijk een beetje stap voor stap doorheen. Dat begon met de start, ook door ons genoemd gisteren. Alonso zei, ja, die zijn een beetje wisselvallig van Red Bull, moeten maar zien of dat goed gaat. En toen zei Max al, nou, in Miami hebben wij iets gevonden waardoor het wel losloopt. Dat bleek ook. Daarna zat dat heel goed uitgedacht bij Red Bull. Daarna was het plan om wel te pushen, maar net onder de limiet te blijven qua banden eraan rijden. En dat is perfect gelukt, want het doel wat Max had was een gratis pitstop ten opzichte van Ocon krijgen. En iets meer dan 10 seconden of ongeveer 10 seconden op Alonso pakken om een safety car window te creëren. Hè, om te kunnen stoppen onder een safety car. Nou, dat heeft hij gedaan. En daarna, ik zei het al, de sleutel is dat hij die medium zo lang goed heeft gehouden. Daar had Horner een hele leuke quote over. Die zei namelijk, ik stond op de grid, ik ook trouwens, maar ik stond op de grid. Ik zag dat die bandenwarmers eraf lopen toen wij wegliepen eraf gaan. En zei Horner, ik dacht shit, want het was echt 50-50 qua mediums en harde band. En hij zei, doordat Fernando op hard stond en wij op mediums, waren we heel afhankelijk van de slijtage. En stel nou dat hij meer was geweest dan gedacht, dan had Max misschien niet tot aan die regen kunnen redden. Dus dat is echt de key tot succes geweest. En daarover zei Horner, toen die regen eenmaal kwam, waren volgens de informatie van Red Bull de mediums van Max beter dan de harde band van Alonso. Dus dat zegt alles over hoe Max die in leven heeft gehouden. Nou ja, daarna, hij heeft wel hier en daar weer een klein vangrailtje geraakt, hoort er ook bij hier in Monaco. Maar daarna heeft Max ook wel weer laten zien hè, dat hij in listige omstandigheden, is ook hem met de paplepel ingegoten door Jos, maar dat hij in listige omstandigheden, ja, dan kun je hem echt wel loslaten. En dat hij dan bijna 28 seconden voor heeft aan de media. Dat zegt denk ik heel veel over het weekend dat Max achter de rug heeft.
Ja, dan gaan we even terug naar de zaterdag. We hebben natuurlijk in de F1-update van zaterdag uitgebreid teruggeblikt op de kwalificatie, waarin Max Verstappen een briljante rondje reed, of in ieder geval een briljante laatste sector, waardoor hij uiteindelijk de pole pakte voor de race. In hoeverre gaf dat dan de doorslag voor zijn zegen op zondag?
Ja, dat is goed dat je het zegt, een goede vraag. Eigenlijk kun je bijna het verhaal dat ik net heb verteld vergeten. Nou ja, dat is natuurlijk gechargeerd. Maar Christian Horner zei wel letterlijk, 70% van deze overwinning is te danken aan sector 3 op zaterdag. En daarmee bedoelt hij dat Max anders die race niet zo had kunnen controleren als dat ik net heb uitgelegd. Hè? Want daarvoor is track position gewoon cruciaal. Vraag dat ook maar aan Sergio Perez. En over die kwalificatieronde, ja, daar raakte Horner echt niet over uitgepraat. Ook vanavond niet. Hij zei, ja, die ronde is volgens mij een van de allerbeste rondjes die hier ooit in Monaco is gereden. Nou, dat is nogal een compliment, hè, als hij dat echt vindt. En hij zei ook van, ja, Jeddah 221 staat iedereen helder op het netvlies. Hoe Max daar in de kwalificatie tekeer ging. Hij zei, nou, die ronde kon hij niet afmaken. Deze ronde is misschien wel de voltooiing daarvan geweest. En ook leuk is dat hij zei van, ja, toen Max uit de auto stapte, zag ik meteen wat het met hem deed. Hij zei, ik keek in zijn ogen en zijn hele lichaamshouding. En ik zag meteen, oké, dit heeft meer adrenaline opgeleverd dan andere kwalirondjes. Dus ja, als Horner één hoogtepunt van het weekend moet noemen, ondanks dat vandaag ook leuk was, dan blijft het toch dat ene rondje van gisteren.
Ja, Max Verstappen dus dominant het hele weekend. Aan de andere kant van de Red Bull garage, nou, daar was de stemming droevig. Want Sergio Perez werkte natuurlijk een rampzalige kwalificatie af, waarin hij in Q1 al strandde. Ja, zondag ging het niet veel beter. Zwom veelal achterin. Het was gewoon eigenlijk één dikke ramp voor de Mexicaan.
Ja, jij hebt wel gelijk. Het is goed dat ik niet met hem meegereden ben. Nee, maar inderdaad, het was geen best weekend. Hè? King of the streets wordt hij genoemd, maar dat was dit weekend niet het geval. Ik zag ook al veel mensen die zeiden van, ja, het is een extra kostbare fout geweest dit weekend, want de vloer ligt open en bloot. Daar heb ik het net met Helmut Marko nog over gehad. En die zei van, ja, dat klopt. Maar mensen die niet de rest van het concept hebben en die ook niet de achterliggende kennis hebben die Adrian Newey bijvoorbeeld heeft, daarvoor is het nog helemaal niet zo makkelijk om het te kopiëren. Toen ging het er ook over dat die Mercedesvloer ook zichtbaar was. Toen zei Helmut Marko, maar daar is niemand in geïnteresseerd. Ik zei tegen hem, zijn jullie er ook niet in geïnteresseerd? Hij zei, nee, absoluut niet. Dit is een klein sneertje richting Mercedes. Nou ja, dan over Checo. Inderdaad, kostbaar gisteren. Vandaag ook gefrustreerd. Hè? Je komt er niet langs, je komt er niet door. En dat merkte hij ook wel dat momentje met Hülkenberg, waar hij zei, he brake-tested me. Ja, het was toch frustratie alom bij de Mexicaan. Waardoor ik ook nog aan Marco vroeg, ja, hè, het is een gouden dag voor Max. Het gat is 39 punten. Loopt hij nu gewoon verder weg en is het eigenlijk al bijna een voorentscheidung, hè, wat de Duitsers zeggen. En toen wilde Marco eigenlijk ook Checo nog een beetje in bescherming nemen. Hij zei van, ja, we hebben nog iets van 16 races te gaan. Dat was vroeger een heel Formule 1 seizoen, dus we moeten wel een kleine slag om de arm houden. Maar ja, Perez zei zelf na afloop, en dat is denk ik ook terecht, van ik kan mij niet nog een nul score permitteren. Dus één zo'n rampzalig weekend is wel genoeg. En ik moet eigenlijk in Barcelona terugslaan. En het liefst ook meteen met een voltreffer, dus met een overwinning.
Voorafgaand het weekend in Monaco rook Fernando Alonso zijn kans. Hij dacht, ik kan voor pole gaan en misschien ook wel voor de overwinning. Ja. Dat lukte uiteindelijk niet. Toch behaalde hij voor de 5e keer in 6 wedstrijden het podium. En ook zijn beste resultaat, want hij werd zondag 2e in Monaco, terwijl hij al die andere keren 3e werd. Die 2e stop, hè, hij wisselde naar de mediums, ja. Het was een beetje regen. Nou ja, goed, iedereen weet het. Wat was er gebeurd als hij dan wel meteen naar intermediates was gegaan?
Exact die vraag stelde ik ook aan Helmut Marko. En hij zei van, ja, dan hadden wij alsnog gewonnen. Want, zei hij, geloof mij maar, Max had echt nog marge en reageerde vooral op alles wat Fernando deed. En hij zei, Max had ook, hè, dat hele tactische verhaal wat ik net hield, had ook marge in het meedenken over de strategie. Waarbij Horner trouwens zei van, ja, eigenlijk hadden we Max misschien wel een ronde eerder moeten pitten. Maar wij wilden vooral een zorgvuldig besluit nemen. En dat was belangrijker dan de snelheid. En toen wij Fernando naar buiten zagen rijden op mediums, dachten we meteen, oké, dat moeten wij dus niet doen. Maar goed, Fernando was echt overtuigd van zijn keuze. Fernando zei namelijk van, ja, toen ik naar binnen reed, was de baan voor 99% droog. Alleen bocht 7 en 8 lagen een beetje nat. Dus ik was er echt van overtuigd dat mediums zou kunnen werken. En bovendien hadden wij de voorspelling dat er alleen maar een klein buitje zou vallen. Nou ja, ik kom naar buiten, zei Fernando. 2 minuten later is de middensector zeiknat. Ja, en dan moet je gewoon je verlies nemen. Maar hij zei, ja, nogmaals, met de kennis die ik had, en dat zei Mike Craig ook, met de kennis die ik had, hebben wij de juiste keuze gemaakt in onze optiek. En heb ik er in die zin geen spijt van. Het grotere plaatje van Aston Martin doen natuurlijk geweldig tot nu toe. Maar, zei Marco ook, ik denk dat zij het in de tweede seizoen zelf moeilijker kunnen krijgen, omdat er dan een reset komt van de windtunneltijd. Nou, Red Bull houdt die straf, hè, daar verandert niks aan. Maar Aston Martin krijgt aanmerkelijk minder. En daardoor wil hij nog wel zien of Aston Martin ook deze lijn helemaal tot Abu Dhabi kan doortrekken.
De grootste verrassing op podium was Esteban Ocon. Welkomen opsteken, want ze hebben nogal wat kritiek gehad van hun eigen CEO. Hoe blij was de Fransman na afloop?
Ja, enorm. Maar ook sinds Panis, de eerste Fransman op het podium sinds 1996. Nou, dat zegt bijna alles. En jij zegt het, hè, het komt exact op het goede moment. Laurent Rossi noemde ze voorafgaand aan de race in Miami amateuristisch. Nou, dat komt wel hard aan, omdat Renault en Alpine dus heel veel geld in dat fabrieksproject pompen. En als van hoge hand zo'n waarschuwingsschot wordt gelost, ja, daar word je niet heel vrolijk van. En dan komt dit op exact het goede moment. En ook nog in Monaco, dat telt dubbel eigenlijk voor Alpine. Dus heel goed en ook alle lof voor Ocon. Natuurlijk heeft hij geluk gehad dat Charles Leclerc die grid penalty had. Maar hij heeft zelf gisteren een waanzinnige kwalificatie gereden. En vandaag heeft hij het ook niet cadeau gekregen. Hè? Listige omstandigheden. Je moet alles wel net een beetje fatsoenlijk voor elkaar krijgen. Zowel zelf als ook qua strategie. Dus dit is wel eentje die mag tellen. Dus wel petje af voor Esteban.
Ja, de twee merken die niet op het podium stonden, dat waren Mercedes en Ferrari. Want Mercedes ging nog wel redelijk, maar bij Ferrari was het natuurlijk weer strategisch. Met name bij Sainz allemaal weer kloten, zeg maar. Hoe kijken zij terug op hun wedstrijd?
Ja, ik ben hier in Monaco, bijna Frankrijk, maar daar van jou, er was geen woord Frans bij, hè?
Nee, precies.
Nee, maar kijk, Mercedes, om daarmee te beginnen, Toto was heel kort. Hij zei, ja, we went from awful, dus we zijn van verschrikkelijk, naar not good, dus naar niet goed gegaan. Vandaag was beter, maar hij zei, het is niet waar we willen zijn. Dus laten we hopen dat die updates in Barcelona echt effect gaan hebben. Dan Ferrari. Ja, Leclerc zei ook, ja, het is voor mij heel simpel. Mijn race was eigenlijk om zeep na die grid penalty van gisteren. Sainz was geëmotioneerder en dat bedoel ik eigenlijk mee, was pissiger. He, in de race zelf al, toen dat moment met Ocon, die stop van Alpine was niet geweldig. Hij dacht, oké, nu heb ik de kans. Dan haalden ze hem binnen om eigenlijk Lewis Hamilton te coveren. Nou, hij zei ook, Lewis interesseert me geen kloten, om jou even te citeren. Dat vat het wel samen, maar zei Sainz na afloop ook van ja, en ik moet ook eerlijk zijn, ik heb zelf daarna ook die fout gemaakt op Slicks, dat heeft ook niet geholpen. En ik had mijn emoties misschien beter voor mij moeten houden. Anderzijds is dit wel echt een gemiste kans voor Ferrari, omdat juist dit circuit, veel langzame bochten, veel tractie, dat had goed bij die auto moeten passen. En ja, als je dan eindigt, niet eens zonder overwinning, maar ook zonder podiumplek, dan is dat toch wel weer een tikje voor de club uit Maranello.
We sluiten af met Nyck de Vries, die eigenlijk best wel een prima wedstrijd reed in dus listige omstandigheden. Begon als 12e en eindigde ook als 12e. Zijn na afloop, ja, solide weekend, maar niet helemaal tevreden. Hoe kijkt hij verder terug op zijn wedstrijd?
Ja, kijk, niet helemaal tevreden komt natuurlijk, omdat op een gegeven moment we hadden de Trulli train, hè, post, maar nu hadden we de Vries train. En dat kwam volgens hem omdat hij een poosje vast zat achter Piastri. Toen te hard gepusht heeft en daar de prijs voor moest betalen met zijn eigen banden. De racepace stemde hem niet helemaal tevreden. Aan de andere kant, het allerbelangrijkste is gewoon dat hij die auto het hele weekend uit de muur heeft gehouden. Dat had hij echt nodig. En ik zei het al, ik sprak Helmut Marko na afloop in de paddock. Vroeg natuurlijk ook naar Nyck de Vries. En toen zei Marko, ja, ik ben eigenlijk best wel tevreden. Want dit is by far het beste weekend geweest van Nyck voor AlphaTauri tot nu toe. En dit is eigenlijk ook wat ik van hem wil zien. Daar gaf hij bij aan dat hij Nyck ook niet echt als een rookie beoordeelt. Hij zei, want wij hebben juist Nyck, iemand met meer ervaring gehaald, om Tsunoda het vuur aan de schenen te kunnen leggen. Hij zei, nou, in dat opzicht ben ik dit weekend wel wat meer tevreden. Ik vroeg ook nog naar de algemene situatie. En daarin, ik heb het eerder gezegd, maar hij bevestigde het nu. Hij zei, er is geen keiharde deadline, er is geen Barcelona deadline voor Nyck. Hij moet gewoon leveren. Hij heeft het in eigen hand en ja, Marko wil eigenlijk meer zien van wat Nyck afgelopen weekend hier heeft getoond.
Ja, volgende week zondag is natuurlijk de wedstrijd in Barcelona. Een baan die Nyck natuurlijk ook heel goed kent. Dus laten we hopen dat hij gewoon kan doorbouwen op wat hij zondag in Monaco heeft laten zien. Ronald, ik zeg snel inpakken, want jij moet denk ik morgen of overmorgen in het vliegtuig naar Barcelona. Al is het maar een uurtje, dus dat valt me mee. Dank voor je uitgebreide analyses dit weekend. Ja, komende donderdag zijn we dus terug met een nieuwe F1-update waar we gaan vooruitblikken op het raceweekend in Barcelona. Dus graag tot dan.